Gemeente, twee mededelingen vooraf namens de kerkenraad. In de middagdienst vandaag om 17:00 hoopt u voor te gaan dominee A.A. Egas uit Middelharnis en ik hoop zijn gemeente te dienen. Volgende week, zondag 29, zal er in de morgendienst voorbereiding zijn op de bediening van het heilig avondmaal. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de Psalm 42, het eerste en daarna ook het tweede vers. Psalm 42, het eerste en het tweede vers. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het tweede vers, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Psalm 42, het eerste en het tweede vers. wij luisteren, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna zingen we het laatste vers van Psalm 42, het zevende. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, hoop op hem. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalmgemeente die we zojuist zongen, die lezen we nu ook samen met de volgende. De schriftlezing wordt gevormd door de psalmen 42 en 43. Psalm 42 en 43, de lezing uit de Heilige Schrift. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Een onderwijzing voor de opperzangmeester. Onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn ziel, o mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn wederpartijders mij, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede dierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven. O God, mijn God, wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Gemeente, tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij zullen nu samen de Heere zoeken in ons gebed en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we zuster Van Haren Levenstein, die in deze aanstaande week een hartkatheterisatieonderzoek zal moeten ondergaan. Er is gemeente ook reden de Heere te danken, namelijk voor het feit dat onze broeder L.A. van Kampen het ziekenhuis mocht verlaten na geopereerd te zijn aan het begin van deze week. De kleine Nigel van Dam lag enkele dagen in het ziekenhuis, maar ook hij is inmiddels weer thuis. Verder, gemeente, is in deze afgelopen week in twee huwelijken het voorrecht ontvangen van gezinsuitbreiding. Broeder en zuster Germen en Lisette Poelgeest en Hertog mochten verblijd worden met de geboorte van hun zoon, Quinten Nathanael. Maar gemeente, de kleine jongen is inmiddels vanwege toch wel wat problemen in het ziekenhuis opgenomen, samen met zijn moeder. En ook bij broeder en zuster Arie en Dianda Huizer Alderliesten is een zoon geboren, Arie Dirk. Wij zullen nu in ons gebed en met onze dank tot de Heere gaan. Wij mochten, Heere, vanmorgen al worden ingeleid in de verborgenheden der Godzaligheid, in de diepten waar u mensen brengt, waarvan de dichter van de psalmen 42 en 43 zo aangrijpend zo diep getuigenis aflegt. De man die ver verwijderd is van het heiligdom, maar wiens ziel hunkert naar uw gemeenschap, die zonder u niet kan zijn, en die u zoekt, en die u zo graag wenst te zoeken en te vinden, waar uw Heere zich vinden laat, namelijk daar waar de lofzangen van Israël klinken, en waar u woont op de liederen van Israël, waar de offers worden gebracht, waar de priester de zegen van u uit het heiligdom op het volk mag leggen, waar alles spreekt van uw genade en gemeenschap, waar de heerlijkheid des Heren rust boven het verzoendeksel en waar het bloed wordt gesprengd. Daar is hij met zijn hart en daar wilde hij ook zijn, maar hij is er niet. Hij is ver verwijderd en zijn ziel hunkert. Te meer is zijn nood groot vanwege de vijanden die hem belagen en die het hem toeroepen, maar waar is nu je God? En zo gaat hij in het zwart, vanwege de onderdrukking en de belaging van de vijanden, van binnen en van buiten. Maar tegelijkertijd, Heer, en we mochten het lezen, wilt u dit geheim in het hart van een mens leggen, die roept om u, die tot zichzelf gaat zeggen, geleid door uw geest, maar wat zijt ge onrustig in u, o mijn ziel. En waar buig je je neder? Waarom zou je niet hopen op God? Waarom zou je niet geloven in hem, hem niet alleen aanroepen, maar hem ook aangrijpen als de God des levens? Is hij niet de menigvuldige verlossing en je God? En u hebt het gewild, Heren, dat deze woorden nog in late dagen zouden klinken. Dat we als de liederen van Sion nog op onze lippen zouden nemen. En dat we ze tot de onze zouden maken. In welke omstandigheden we ook zijn, Heren. De kinderen leren het al van dat hert. Dat smacht naar u. En meer dan dat dier is er naar u te smachten. U, de God des levens. Ja, Heren, die God bent u nog. U bent niet veranderd. De God van leven en zaligheid. De Heere van genade en vertroosting, de God die hoog woont, die in de eeuwigheid troont, maar die op deze aarde uw woning wil maken en die daar wil zijn waar uw woord klinkt. En nu zijn we vanmorgen hier gekomen, Heren, in dit kerkgebouw, dat voor de meesten van ons zo bekend is, en we luisteren wellicht mee thuis of in het zorgcentrum en misschien wel in het verpleeghuis of waar we ook zijn. En de woorden die hier klinken, die klinken door. En u wilt ze op ons hart leggen. Zo zijn we hier gekomen, Heren. En we hebben u vanmorgen nodig. U kent ieder van ons. Misschien zijn de omstandigheden van ons leven wel zodanig dat we ons zomaar kunnen vergelijken met deze dichter. Weten we van uw nabijheid, van de liefelijke vertroostingen van uw aangezicht, van u, o Heere, die tot onze ziel wilt spreken, ik ben uw heil alleen, maar ach, waar is het? Er klinken andere stemmen, stemmen die ons weg willen hebben van u, en we kunnen onszelf niet bij u brengen. Er zit zoveel tussen, allereerst al ons eigen hart, en dan die boze dingen, Heere. Maar u bent de God des levens. U bent de God die ook vanmorgen als zodanig gepredikt mag worden, Heere. Ondanks de listen en het geweld van de boze, ondanks alles wat uw koninkrijk wil vernietigen en wat uw wil doorkruisen, maar u bent toch die God, Heere, die nog steeds bezig bent, u, Heere Jezus Christus, vanuit de troon waar u woont en waar u zit naast uw Vader om uw gemeente te roepen en om ze te bevestigen en om uw kerk te vertroosten en om anderen te vermanen om u te zoeken. Zo ook vandaag, Heren, wilt u het geven, onder ons, en op zoveel plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, in deze stad, waar uw woord ook op andere plaatsen verkondigd wordt, en in ons land op zoveel plaatsen, wat zijn we bevoorrecht, Heren, als we donderdags de kranten zien en we zien die reeksen van kerkdiensten, uw woord is dan toch in ieder geval daar open en het wordt verkondigd, wilt u daar overal zijn. En wilt uw koninkrijk vestigen in de harten van jongens en meisjes, in de levens van ouderen, in de zielen van zoveel, heren. Wilt u nog voortgaan uw koninkrijk uit te breiden, wereldwijd. Er komt zoveel tegenin. Er is zoveel, heren, wat dat koninkrijk te gronden wil richten. Maar het is toch een gewonnen koninkrijk, want het heeft toch geklonken vanaf Golgotha. Het is volbracht. En daarom, heren, ons pleidooi mag op hem zijn. Op Sions gezalfde koning. Wilt u, wanneer we onze stamelende gebeden vanmorgen tot u richten, wilt u ons dan horen om hem, omdat hij het heeft gezegd, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. We komen ook met onze zegeningen tot u, heren. Onze broeder van Kampen, die een week geleden er nog tegen opzag dat hij naar het ziekenhuis moest om een operatie te ondergaan, is inmiddels alweer thuis. Uw zegen was met hem. Uw wakend oog was op hem. U hebt zijn uitgang en zijn ingang bewaard. Wilt u het doen, heren? Zijn leven door en tot in eeuwigheid van hem en van zijn vrouw en van de kinderen. Ontmoedig dank voor wat u gaf. Wilt u bij hem blijven en volledig herstel geven. We danken u, heren, dat ook de kleine Nigel weer thuis is. Er was wat zorg. Wat zijn onze kinderen teer en kwetsbaar. Maar u hebt het goed gemaakt. Het mocht alles meevallen. Schenk ook in dat gezin uw onmisbare zegen. En heren, dan bidden we tegelijkertijd ook maar voor de kleine Quinten. We danken u dat hij geboren mocht worden. Evenals Adriaan. Wat een voorrecht, heren, wanneer u als bekroning op het huwelijk voor de eerste keer of voor de vierde keer een kind, in dit geval een zoon, geeft. Dat u de moeders spaarde. Hoewel een bevalling moeizaam kan zijn en de moeders er doorheen geholpen moeten worden. En u deed het ook. Veel dank daarvoor, heren. Wilt u met die kinderen zijn en wilt u ze goede gezondheid geven. En wilt u boven alles uw woord en uw geest en uw leven werkzaam doen zijn. En wees met deze ouders en geef dat ze hun kinderen mogen opvoeden. Dank, heren, voor oudervreugde en grootoudervreugde. Vreugde die ook samen kan gaan met verdriet. Wanneer we beseffen dat degene van wie we zo graag gewild hadden, dat ze er ook van geweten hadden, er niet meer zijn. Zo is ons leven gemengd, heren. En zo maken Germen en Lisette dat met name ook mee. Nu de kleine Quinten alweer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, geef dat de aandoening niet te ernstig is. Maar wilt u dit kleine, zwakke leven beschermen? En wilt u erover waken en wilt u het in uw handen nemen? Gedenk het zo, heren, en doe nog wonderen. Wees ook met onze zuster van Haren, die naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek. Geef dat de uitslag mee mag vallen en dat het niet al te ernstig is. Gedenk haar in uw trouwe zorg. We bidden u, heren, voor de voortgang van uw woord. Vandaag zullen we onze gaven geven voor het werk in Oost-Vlaanderen. Wilt u dat werk zegenen? Ook wanneer onze broeder en zuster Bor stappen terug doen. En een andere evangelist met zijn vrouw, broeder van Luttekhuizen, binnenkort daar hun werk zullen beginnen. Verbind uw zegen, heren, aan die post die al vele tientallen jaren mag bestaan en waar wonderen zijn gebeurd. Wel, heren, die wonderdoende God ook in het land van de Vlamingen, in de stad Gent, waar u eerder zo rijk gewerkt hebt, u bent toch dezelfde. Zo zien we op tot u. Verhoor ons, o heren. Geef in deze dienst een stem om te spreken, oren en harten om te luisteren, en bovenal uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu, gemeente, Psalm 70. De 70ste psalm, en die zingen we in haar geheel. De versen 1, 2 en ook 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Het eerste, het tweede en het derde vers van Psalm 70. Er zijn uw gemeente twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En in beide diensten, van morgen en vanmiddag, zal er aan het eind van de diensten deurcollecten worden gehouden voor het evangelisatiewerk in Gent. Er zijn wat bijzondere uitgaven gedaan in verband met de wisseling. U weet dat allemaal, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Gemeente, wij luisteren vanmorgen opnieuw naar een gedeelte uit Handelingen 16. Zoals u weet zijn we de laatste weken bezig om dit hoofdstuk achtereenvolgens te lezen en te zoeken naar de betekenis daarvan voor ons en de prediking daaruit te ontvangen. Handelingen 16. De tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 19 tot en met 25. Handelingen 16, vanaf vers 19 tot en met het 25ste vers. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Handelingen 16 vanaf vers 19. Toen nu de heren van dezelve, namelijk van die slavin, zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En toen ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En toen ze hun veel slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Tot zover, gemeente, onze tekst. Geliefde gemeente, kom over naar Macedonië en help ons. Dat was de inhoud van de droom die de apostel Paulus in Troas ontvangen had. Het is al heel wat weken geleden dat we naar die stof luisterden, maar we weten het nog wel, onze jongens en meisjes kennen de geschiedenis. Kom over naar Macedonië en help ons. Paulus, hij had gemeend dat hij het evangelie in Klein-Azië moest brengen, maar de Heilige Geest belette het hem. En toen was het hem en zijn medearbeiders, Timotheus en Silas en Lucas, duidelijk geworden: we moeten de Egeïsche Zee oversteken en daar zullen we het evangelie mogen gaan brengen. En zo was het ook gebeurd. Nee, een Macedonisch man hadden ze niet ontmoet. Maar op een van de sabbatten dat ze in Filippi waren en ze zich gevoegd hadden bij een gezelschap vrouwen aan de rivier, daar was het toch gebeurd. En de apostel, hij had de overtuiging ontvangen: ik ben hier niet voor niets. Lydia, de purperverkoopster uit de stad Thyatira, was door de prediking van de apostel tot bekering gekomen. Maar, zoals we gemeente de vorige keer zagen, de vijand lag al op de loer. En hij was al bezig om het werk, het zo prille werk van Gods genade en het werk van de Heilige Geest daar in Filippi te verstoren. Maar dat plan mislukte jammerlijk. Want, zoals we vorige keer hoorden, die slavin die ervoor gebruikt was, die bezeten was door een pythonische en waarzeggende geest, haar was het zwijgen opgelegd. Met hysterische kreten had ze de apostel en de anderen nageroepen. Het leek wel alsof ze reclame voor hen maakte, maar het was niet anders dan verstoring van het werk. Maar de Heere was de boze te sterk geweest. Hij had Paulus de macht gegeven om die boze geest uit te drijven. En zo was de list van Satan verijdeld. Maar gemeente, de boze is niet voor één gat gevangen. Nu gaat hij het op een andere manier proberen. Nu niet door list, maar nu door geweld. En we luisteren vanmorgen naar een nieuwe aanval van de boze. Drie gedachten. Paulus en Silas gevangen. Paulus en Silas in gebed. Paulus en Silas lofzingend. Een nieuwe aanval van de boze. Paulus en Silas gevangen, in gebed, lofzingend. Wel gemeente, het zet kwaad bloed. de verlossing van die beklagenswaardige slavin. Het zet kwaad bloed bij wie? Bij degenen die geld door haar activiteiten in hun eigen zak konden steken. Lang achtereen. Deze vrouw, ze werd, ze hoorden wel eerder, ze werd geëxploiteerd. Maar nu, nu deze bezeten geest haar ontnomen is, nu is de hoop van hun gewin ook verdwenen. Wat kon het hun schelen dat het meisje verlost was van die verschrikkelijke bezettende geest, die duivelse geest? Nee, wat hen meer aansprak was de geldstroom, maar die geldstroom was nu gestopt. En degenen die nog bij dit meisje kwamen om de toekomst te laten voorspellen, die kwamen van een koude kermis thuis. Het lukte niet meer. Nou, Paulus en Silas zijn erachter gekomen. Persoonlijk zorgden deze heren van deze slavin ervoor dat zij beiden op straat werden vastgepakt, gearresteerd dus, en voor de oversten van de stad gebracht. Waarschijnlijk waren Timotheus en Lucas op dat ogenblik niet in het gezelschap van Paulus en Silas, zodat zij de dans ontsprongen, maar hoe dan ook, Paulus en Silas werden gearresteerd en voorgeleid voor de stedelijke overheid. Wellicht een militaire rechtbank, omdat immers Filippi een Romeinse kolonie in het Griekse land was. Wat is de beschuldiging? Voeren ze hun werkelijke motieven aan? Dat ze in hun financiële belangen getroffen zijn en dat nu die slavin genezen is, het er niets meer oplevert? Nou gemeente, dat horen we hun niet zeggen. Ze komen met wat anders. De versen 20 en 21. En toen ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. Gemeente, we merken wel, ze draaien de zaak om. Niet Paulus en Silas hadden onrust gebracht, maar dat was door hun eigen slavin. Wat deden de apostelen anders dan in getrouwheid het woord van God brengen? Om de samenkomsten in de synagoge en misschien inmiddels ook wel van de prille gemeente op te zoeken. En daar, naar de opdracht van hun zender, het evangelie van de Heer Jezus Christus te brengen. Opdat verloren zondaren zouden worden gered uit het verderf. Opdat ze de stem van de Zoon van God zouden horen. En opdat ze zouden leven. Nou, dat is toch geen vorm van oproer. Dat is toch geen revolutie. Gemeente, er steekt wat anders achter. Allereerst dit. Lees eens het einde van vers 20 en dan ook het slot van vers 21. Daar zij Joden zijn. En aangezien wij Romeinen zijn. Wat we gemeente in het Oude Testament ook al tegenkomen. In het boek Esther met name. De haat tegen de Joden. Het antisemitisme. Het blijkt hier ook zomaar onder woorden gebracht te kunnen worden. Daar zij Joden zijn en wij Romeinen zijn. Verachte Joden. Dat argument dat gebruiken ze allereerst en ze speculeren daarmee op allerlei gevoelens die onder het volk en ook bij deze oversten zouden kunnen leven. Ze zijn Joden. Dan zeggen we toch genoeg. Joden. Verachte Joden. Nou gemeente, er zit nog wat anders achter. Die Joodse mannen, zij verkondigen ons zeden, gebruiken, gewoonten, die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen. Waar gaat het ze ten diepste om? Om de leer. En dat Paulus een evangelie brengt dat afwijkt van de Joodse leer van de wet van Mozes, dat ontgaat ze. Daar hebben ze geen zicht op. Het zijn Joden, dus dit zal de leer van de Joden wel zijn. Maar hoe dan ook. Ze verzetten zich tegen de boodschap van de apostel. En ze ergeren zich aan het evangelie dat hij brengt. Omdat ze wel aanvoelen wat deze man predikt, dat druist helemaal in tegen onze eigen afgodendienst. Wie is het? Wie is het, gemeente, die we hier horen protesteren? Ja, natuurlijk, deze eigenaars. Maar wie is het ten diepste? Gemeente, het is die andere macht die erachter zit. De boze, die het opnieuw probeert om het evangelie de voet dwars te zetten. Om het in haar loop te stuiten. Gemeente, de boze, hij beseft het wel. Als ik de loop van het evangelie in Europa wil verhinderen, dan zal ik het hier en nu moeten doen, in Filippi. Dan zal ik het in de kiem moeten smoren, want elke Sabbat en elke zondag is er één. En elke dag is er één. Misschien was het in Filippi ook wel, dat de gemeente dagelijks werd toegevoegd door degene die zalig werden. En de boze, hij zit erop, nu ogenblikkelijk. Het moet in de kiem gesmoord worden. Ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, aangezien wij Romeinen zijn. Nou gemeente, ze hebben het goed begrepen. Het evangelie van de apostel is onverdraaglijk. Wat zij leren verdraagt zich niet met de opvattingen van de Romeinen. Gemeente, zit hier actualiteit in? Zien we hier in een spiegel, en wanneer we goed zien, ontwaren we dan elementen van onze eigen tijd? Onze samenleving, jawel, waar vrijheid en gelijkheid de hoogste deugden zijn. Waar gepropageerd wordt dat je helemaal jezelf mag zijn. Je mag zeggen wat je wilt. En je mag doen wat je wilt. En je mag willen wat je doet. Vrijheid. Ik mijn vrijheid. Jij jouw vrijheid. Behalve wanneer er een leer klinkt die zegt dat het de absolute waarheid is. Dat het de waarheid is die niet alleen geldt voor de belijders van die waarheid, maar dat het een waarheid is die ook heilzaam is voor anderen. Als het gemeente een verkondiging is van de enige naam waardoor we moeten zalig worden. En van de ene weg tot zaligheid. En van de ene God die gediend wil worden, met uitsluiting van alle andere goden en alle andere wegen. En dat het mij geboden is in zijn wegen te gaan. Nou gemeente, dan protesteert de geest van onze tijd. Dan is er verzet. Want zo'n godsdienst is een steen in de vijver van vrijheid en tolerantie. En dan blijkt het met die tolerantie nogal tegen te vallen. Onder het mom van verdraagzaamheid wordt in de praktijk de allergrootste onverdraagzaamheid gepropageerd. Gemeente, kennen wij de geest van onze tijd? We leven misschien wat mee met de huidige kabinetsformatie. Ik zal het in de prediking niet al te actueel maken. En ik zal geen politieke prediking houden, dat is mijn roeping niet. Maar doorzien we de geesten? Of ze van links komen, of dat ze van rechts komen, wat rechts genoemd wordt. De gemeente Paulus en Silas zijn erachter gekomen. Het evangelie, dat wereldwijd gediend en geëerd en erkend wil worden, dat ontvangt tegenspraak. En wie erachter zit, toen en nu. Niemand minder dan de boze. Gemeente, hoe vergaat het Paulus en Silas? Nou, het gaat er nogal heftig aan toe. Er is sprake van een volksoploop. En de mensen van Filippi, ze laten zich meeslepen. En de rechters van Filippi, ze laten hun oor te luisteren leggen naar datgene wat het volk wil. Vers 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. Nota bene. In deze Romeinse stad, waar toch het Romeinse recht moet gelden. Ze worden gestraft, zonder een behoorlijk proces. En de geestelstriemen worden op hun ruggen gelegd. Zonder dat er eerst eens nadrukkelijk ondervraagd wordt. En dan gaat het heel snel. En toen ze veel slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. En ze geboden de stopbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. De welke zulke gebod ontvangende hebben, de wierp hen in de binnenste kerker. En verzekerde hun voeten in de stok. Gegeeseld, overgedragen aan de cipier van de gevangenis, die hen meeneemt. En hen in die gevangenis werpt. Gemeente, laten we het maar letterlijk nemen. Hij gooit ze erin. In verzekerde bewaring. En ze worden met hun voeten in een houtblok gelegd. En geen enkele bewegingsvrijheid hebben ze meer. En zo, gemeente, zo lijkt het. Alsof het prille, smalle spoor van het evangelie van Christus, dat nu begonnen was zijn werk te doen in Europa, direct al doodloopt. Nu heeft hij het toch gewonnen, de boze. En nu zijn de monden toch gesnoerd. En nu zal de loop van het woord gestuit worden. Zo lijkt het. Gemeente, hoe het zij, Paulus en Silas, ze moeten de smaadheid van Christus dragen. Gearresteerd, beschuldigd, ontkleed, gegeeseld, vastgezet, is de weg van hun meester een andere geweest. Hij had het al gezegd. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De dienaren zijn immers niet meer dan hun meester. Weet het, mijn discipelen, weet het, mijn kerk, allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En ge zult door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van mijn Vader. U moet leren leven in de gemeenschap van het lijden van Christus. Een pijnlijke, een moeilijke weg. Jongens en meisjes, daar word je niet jaloers op toch, hè? Dat is niet aantrekkelijk. Wie wil dat nou? Zo'n weg. Nou, ze hadden er al wat voor over gehad. Paulus en Silas en allen die uitgezonden waren voor het evangelie. Ze waren weggegaan uit hun vertrouwde omgeving. Ze waren vreemde verten ingegaan. Ze hadden duizenden mijlen gelopen. Ze hadden het evangelie gebracht voor mensen die er niet van wilden weten. En nu? Wat levert het op? Smaad en hoon en geeselslagen en gevangenisstraf. Dit kost het. Het kost nogal wat om de Here te dienen. Het kan je zelfs je leven kosten. Nou, in onze samenleving valt dat nog wel mee. Maar er zijn gebieden in deze wereld waar het wel het geval is. Waar er duizenden ook in de gevangenis zitten. En geen vrijheid hebben om het evangelie van Christus uit te dragen. Het kost jezelf. Wie Christus wil volgen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. Misschien geldt dat jou ook wel. Als volgende week weer de school begint, het voortgezet onderwijs. En misschien volg je wel onderwijs op een school die helemaal seculier is. Die van de Heer en zijn dienst niet wil weten. En je zit daar in een klas. En in de pauze wil jij toch je handen vouwen en je ogen sluiten. En je wil toch de Heer om een zegen vragen. Maar je moet eens horen. Of op je werk. In de bouw bijvoorbeeld. Op de stelling. En je moet de hele dag die muziek aan horen waar je helemaal niks van wil weten. En je durft er wel eens wat van te zeggen. Van het gevloek van je collega's. Het kost wat om bij Christus te behoren, om zijn naam te belijden. Maar weet je, en dat zeg ik nu al, er staat wel wat tegenover. Ik durf het zelfs te zeggen, dat de winst groter is dan het verlies. Weet je wat het geheim is? Wat zou het geheim geweest zijn bij Paulus en Silas? Gemeente, de liefde. Allereerst de liefde. De liefde van God, die hij in hun hart heeft uitgestort. De dienst van de Heere als een liefdedienst. En wat je uit liefde doet. Nee, dat kan zo zwaar toch ook niet wegen dat het boven je krachten uitgaat. En hoef je echt niet allemaal missionair werker te worden en erop uit te gaan. Maar op de plaats waar de Heere je zet, laat het daar toch maar blijken. Wie je hebt leren dienen. En wiens liefde een plaats in je hart ontvangen heeft. En dan kan het niet anders. Dan heb je zelf ook liefde voor zijn dienst. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan dit. En dan lezen we verder. De Heere heeft Paulus en Silas. En hij zal niemand die voor zijn naam uitkomt. Hij heeft ze niet aan hun lot overgelaten. Echt niet. Laten we eens verder lezen in vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Wel, dat is wat de Bijbel over hen vertelt. Toen het allemaal gebeurde, nou toen zal het wel midden op de dag geweest zijn. Toen ze vastgegrepen werden en toen ze beschuldigd werden en toen ze gegeesteld werden en toen ze vastgepakt werden en in de gevangenis gesmeten. Dat zal allemaal wel overdag geweest zijn. En nu waren ze in de gevangenis, hun ruggen doorploegd en het bloed liep er langs. En nu? Nu is het inmiddels middernacht. Enkele uren geleden zijn ze daar gekomen en ze zijn vastgeketend in het blok en ze worden verplicht om in een onmogelijke houding te zitten. En misschien waren ze de eerste uren wel versuft geweest om nog een woord uit te brengen. En ze hebben pijn geleden, gekneusd en verwond liggen ze daar. En misschien wel te midden van de andere gevangenen, de criminelen van Macedonië, met wie ze deze ruimte moeten delen. En gemeente, misschien is hun situatie nog wel ernstiger geweest. Ze hebben bezoek gekregen. Bezoek van wie? Nou, bezoek van hun belager. Bezoek van degene die komt om hen te sarren en te plagen. En die het ze influistert. Waar is nu je God? Hoe is het nou met je roeping? Waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Paulus en Silas, je was toch in Macedonië moeten komen? Er stond toch een Macedonisch man? Wel, waar is die? Kom over en help ons. En waar is de God van wie je aanneemde, na aannam dat hij je geroepen heeft? Is het geen grote vergissing? Gemeente, weet u wat er voor de hand had gelegen bij Paulus en Silas? Als het van hen afhankelijk was geweest. Wel, dat in hun leven nu gebeurd was wat de Heer Jezus in een van zijn gelijkenissen voorstelt. Die gelijkenis over het zaad. En dat zaad dat op de rotsgrond, in de steenachtige plaatsen terechtkomt. En de Heer Jezus zegt ervan, het daar gestrooide zaad heeft geen wortel, maar het is voor een tijd. En als er verdrukking en vervolging komt om des woords wil, zo worden ze terstond geërgerd. Zo had het bij Paulus en Silas gemeente ook kunnen zijn. Daar waren ze echt niet te goed voor. Dat ze tegen elkaar gezegd hadden, maar als het nou zo moet, dan breken we ermee. Maar het was anders. Er was een geheim in hun leven. Het echte werk van de Heere. En dat brengt vrucht voort. En de vrucht die hier openbaar komt, dat is het gebed. Het gebed als het voornaamste stuk van de dankbaarheid. We lezen het. Omtrent middernacht baden Paulus en Silas. Ja, gemeente, onze tekst spreekt ook van lof. Ja, dat komt straks. Maar daar begint het niet mee. Het begint met gebed. Paulus en Silas, ze beseffen wat er aan de hand is. Hoe is hun situatie? Uitzichtloos in alle betekenissen. Ze kunnen geen hand voor ogen zien. Maar hoe zal het verder moeten? Zij, zwakke mensen, hoe zullen ze ooit uit deze gevangenis uitkomen? En ze voelen zich misschien wel zo ellendig, dat ze gedacht hebben dat ze gingen sterven. Maar wat gaan ze doen? Wat gaan ze allereerst doen? Ze gaan doen wat de Heere op hun hart legt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dat gaan ze doen. In hun hulpeloosheid roepen ze om hulp. In hun zwakheid roepen ze om kracht. In hun troosteloosheid bidden ze om troost. En ze herinneren zich misschien de psalmen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Ach Heere, verheft u over ons het licht van uw aangezicht. Heeft de Heere dat in zijn woord niet gezegd? Zoek mijn aangezicht. Ja Heere, wij zoeken uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knechten niet af in toorn. Begeef ons niet en verlaat ons niet. O God van ons heil. Want dit wisten ze toch. Die God die ze nu aanroepen. Die God is een God van zaligheid. Die God is een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn toch uitkomsten tegen de dood? Gemeente, weet u wat een voorrecht is? Dit. Als je weet wat bidden is. Als je ervaring hebt, bevinding in gebedsoefeningen. Als de Heere je ooit op de school van de Heilige Geest heeft gebracht. En gebedsonderricht heeft gegeven. Weet u wat een voorrecht is? Gemeente, dat ik het niet voor het eerst hoef te doen. Dat ik het niet hoef te leren alsnog. Als ik in grote moeite en in benauwdheid terechtgekomen ben. Wat een voorrecht. Als de Heere het me al leerde. Hoe was dat bij Paulus? Jawel, hij had gebedsonderricht gekregen van Gamaliel in Jeruzalem. En wat kon hij bidden? Die Farizeese Paulus. Maar toch, echt bidden heeft hij op vreemde bodem geleerd. Dat heeft hij geleerd in die verdrukking die hem overkomen was. Toen hij daar op de weg naar Damascus de Heer Jezus was tegengekomen en hij het had uitgeroepen, wat wilt ge dat ik doen zal? En toen hij daar terechtgekomen was in de rechte straat in Damascus, toen gemeente, toen heeft de Heer hem op zijn school genomen. En ook toen heeft de Heer hem leren bidden, leren kermen. En toen was het dat de Heer tot Ananias zei, tot Ananias in Damascus, ga naar de rechte straat Ananias en zoek Saulus van Tarsen daarop, want zie, hij bidt. Toen heeft hij het geleerd, wat bidden is. Daarom, het is gemeente voor Paulus en Silas, geen vreemd, geen onbekend werk. En nu storten ze hun hart voor de Heere uit. Midden in de nacht, gemeente, let er eens op, op een onmogelijk tijdstip, op een onmogelijke plaats, de Heere aanroepen, jongens en meisjes, het mag altijd, waar je ook bent, welke tijd van de dag het ook is. Dat heeft de Heer Jezus aan de Samaritaanse vrouw al geleerd. Het gaat er niet om waar je de Heere aanbidt, maar of je hem aanbidt in geest en in waarheid. En dat gebed, gemeente, mag ik u herinneren aan de catechismus zondag, die we een en andermaal overdacht hebben. Dat gebed is de Heere aangenaam. Al is het in een donkere gevangenis. Gemeente, en dan wordt de kerker een kerk. Dan wordt de gevangenis een tempel. En dan is tijd en plaats onbelangrijk. Dan mag je zelfs midden in de nacht de Heere aanroepen. Ze kunnen geen kant op, Paulus en Silas. Jawel, ze kunnen één kant op. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En zo hebben ze gebeden, zo hebben ze gesmeekt om uitkomst. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaden zing. Gemeente, wat zullen ze gebeden hebben? Jawel, om verlossing, om uitkomst, ongetwijfeld. Maar ik weet het zeker. Ze hebben gebeden of de Heere hun roeping bevestigen wil. En of ze het evangelie weer mochten brengen. Dat was toch hun roeping? En dat was toch de belofte die de Heere gegeven heeft? Had de Heere het niet gezegd? Tot Paulus, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen aan de heidenen? En had die Macedonisch man niet een woord van de Heere vertolkt? Wel, hun gebed zal geweest zijn, wel Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En nu, brengt de Heere die belofte in de smeltkroes, in de smeltkroes van de beproeving. En het klimt wellicht tegen de wanden van hun hart op de aanvechting. Zou God dan zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft zijn toezegging een eind? Maar desondanks, in het woord van God, in de roeping die hij in hun leven heeft gelegd, en in de belofte die hij hun gaf, lieve gemeente, hebben ze een machtige pleitgrond. Want dat woord van de Heere, dat zal niet ledig tot hem wederkeren. O gemeente, het is de worsteling van de dichter van zoveel eeuwen geleden. Kent u het? De psalm die we gezongen hebben. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Ik zucht. Daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom, Heere, vergeet ge mij? En zo wil de Heere aangebeden worden. Zou het kunnen zijn dat hij met het oog daarop u of jou misschien in diepe wegen leidt? Dat hij u brengt in omstandigheden die u nooit gedacht had? En dat je als het ware geen hand voor ogen kunt zien? En dat er allerlei vragen in je hart oprijzen? Heere, waartoe eigenlijk? O mijn God, waarom? Of misschien wel met de dichter van Psalm 13. Heere, hoe lang nog? Mijn vijanden zijn overmachtig en ik ben zwak. O Heere, verlos mij van hen. De weg van Paulus en Silas, waar er geen uitweg lijkt te zijn. Zou u die niet gaan? En met uw nood en zorg tot de Heere gaan. En het bij hem brengen. En hem wijzen op zijn woord. Ach Heere, u bent toch de God die het gezegd hebt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en ge zult mij eren. Wel Heere, hier ben ik en ik klop op uw deur, o Heere. U bent toch een God, die God, die het niet alleen zegt, maar die het ook doet. En gemeente, ik maak me sterk. Dat Paulus en Silas de weg van Psalm 42 en de weg van Psalm 43 zijn gegaan. Daarin. Dat ze hun eigen ziel hebben aangesproken. En als het ware elkaar op de Heere gewezen hebben. En ze het misschien wel gezongen hebben. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Gemeente, wat een voorrecht. Dat de Heere zijn woord gaf. Vindt u niet? Wat een voorrecht dat de Heere de psalmen gaf. Als je zelf niet weet te bidden zoals het behoort. Als je zelf geen woorden kunt vinden die enigszins tot uitdrukking brengen de nood van je ziel en de smart van je leven. Wel dan willen de woorden van de psalmen wel eens zomaar oprijzen in je ziel. En ze maken tot verwoording van je eigen nood en verdriet. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Ziet u, gemeente? En dan is er niet veel ruimte tussen bidden en lofzingen. Dan zit er niet veel afstand tussen een smeekgebed en een lofgezang. Dan kan het een zomaar overvloeien in het andere. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. En ze zongen Goden. Lof. Gemeente, laten we één ding met elkaar vaststellen. De omstandigheden waren niet veranderd. Dat hol daar in Filippi. Het was nog even duister. En de striemen op hun rug. Ze schrijnden nog evenzeer. En het vooruitzicht op bevrijding was nog even onwaarschijnlijk. Maar gemeente, er was wat bijgekomen. Wat dan? Gemeente, het geloof. Dat was erbij gekomen. Dat geloof waarover ooit de profeet Jesaja sprak. Is er iemand onder u lieden die de Heere vreest? Die in duisternissen wandelt en geen zicht heeft dat hij nochtans betrouwen op de Heere zijn God en roemen in zijn heil. Gemeente, dat geloof dat zich oefent tegen hoop op hoop. Als ziende de onzienlijke. Gemeente, dan is er niet alleen iets bijgekomen. Maar dan is er ook iemand bijgekomen. Want dat geloof, dat heeft een voorwerp. En dat grijpt het voorwerp aan. Wie? De God des levens. Die wonderen verricht. Wie? De Heere Jezus Christus. Hij die het zegt tot zijn kerk in de verdrukking, in nood en in barre omstandigheden. Hij zegt het. Ik weet waar u woont. Ik weet wat u meemaakt. Want daar in die donkere diepte, in de duisternis van de gevangenis, ik ben er zelf geweest. Dieper dan u zelf zinken kunt, ben ik gezonken. En met een groter benauwdheid dan waarin u terechtkomt, ben ik benauwd geweest. Nee, nu zien we nog niet. Paulus en Silas, ze zagen het niet. Nu zien we nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Maar in de oefening van dat geloof zagen ze wat anders. Ze zagen Jezus Christus met heerlijkheid en eer gekroond. En ze wisten, hij is de Kyrios, hij is de Almachtige, hij is de grote God en hij is de koning van zijn kerk. En hij neemt het op voor alle belaagden en voor alle vervolgden en voor alle verdrukten. Want hij heeft het gezegd, komt. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust en ik zal je vrede geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zo, gemeente, zo wordt bidden zingen, zo verandert smeken in loven. Tegen de stemmen van de boze in, tegen alle tegenkantingen, zo zing ik me er bovenuit, zoals God, die woont op de lofzangen van Israël, in het zingen van zijn lof, ook zijn kerk wil verheffen. En daar, in die donkere diepte van de kerker van Filippi, het licht van zijn genade en zijn heerlijkheid wil tonen. Gemeente, dat is de oefening van het geloof. Zingen voor een dichte deur. Kent u het? Zingen voor een dichte deur. Als het lijkt dat je wordt afgewezen. Als de Heere zegt tot de Canaanese vrouw, nee, voor jou kom ik niet. Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En niet voor zulke honden als jij bent. En dan toch. Denk eens aan Abraham. Oh jawel, toen hij Isaac op zijn armen had gemeten, toen kon hij zingen. En toen noemde hij Isaac de lachverwekker. Maar enkele jaren daarvoor, toen er geen zicht op was, toen Abraham het alleen moest doen met de belofte. Ja gemeente, toen ook. Abraham, hij geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En Habakuk, hoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en zodat er geen rund in de stallingen wezen zal, alles verloren, ik heb niks meer, ik heb niets meer. Zo zal ik nochtans, in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal me verheugen in de God mijns heils. Want de Heere is mijn sterkte. Wel gemeente, zo kan het zijn. Ja, zo kan het zijn dat je in diepe diepten geleid wordt. Maar nochtans, krediet hebbend op de Heere, hem lof zingt. Zoals een jaartje geleden onze zuster Nelly Slijkhuis. Weet u het nog? Ik heb het verteld. Toen ze in het ziekenhuis lag met grote pijn. Maar ze roemde de Heere. En ze zei, dominee, de Heere is hier. Dus ik kan er ook zijn. Dat is het geheim. En dat is de troost. En dat geeft perspectief. En dan, gemeente, tenslotte nog iets. Nu gaat de Heere in die diepe kerker van Filippi zijn dienstknechten toch nog vertroosten. Nu gaat hij ze toch nog, ja, ook doen zien dat hij bij hen is. Wat lezen we aan het slot van onze tekst? En de gevangenen hoorden naar hen. Ja, lees het goed. Er staat niet de gevangenen hoorden hen. Misschien met reactie van hou je mond. Het is midden in de nacht, de wazen die je bent. Maar ze hoorden naar hen. En gemeente, dat doet zien. Dat zelfs in de diepste diepten God toch op ongedachte wijze zijn kerk, zijn lieve kinderen gaat vertroosten. En ze hier al doet zien. Hier, terwijl de deuren gesloten zijn. En het donker en duister is daar in de kerker van Filippi. Zo gaat hij ze toch ondersteunen daarmee. Het woord gaat voort. De gevangenen hoorden naar hen. Tot hun zaligheid, wie zal het zeggen? Maar gemeente, dit is waar. Dit is waar voor alle verdrukten. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Dat laatste, Heere, wat we zongen, dat is ook waar. Dat u met gramschap aanziet de trotse zielen. Dat zijn de mensen die zichzelf er niet voor over hebben om voor u te knielen. Die rechtop blijven staan. Die denken dat ze het wel redden. Omdat het ze in dit leven misschien wel mee zit. Maar misschien ook wel dat het ze tegen zit. Maar ze willen zelf de moeite en de zorg het hoofd bieden. En hebben u niet nodig, Heere. O, laat het onder ons. Laat het in het hart en leven van ieder van ons toch niet zo zijn. Mogen we dat geheim kennen, Heere. Dat nederig knielen voor u. Ja, dan is de weg van ieder van ons anders. Maar dan wilt u ons toch daar brengen, Heere, daar aan uw voeten, waar het het allerbeste is. En waar u niet alleen leert bidden en leert smeken, maar ook leert lofzingen, de eer van uw naam. We danken u voor de boodschap van vanmorgen. Leg het aan ons hart, Heere. O, wat liggen er veel lessen in uw woord en deze eenvoudige geschiedenis. Deze veelvoudige geschiedenis uit Handelingen 16. Leer en onderwijs ons erdoor, Heere. En laat het door uw geest tot zegen en tot profijt en geestelijk nut in ons leven mogen zijn. Gedenk ons zo in alles, ook deze dag. Brengt u ons vanmiddag opnieuw onder uw woord. We bidden u voor onze vriend en broeder, dominee Egas, Wilt u hem kracht en sterkte geven in de bediening van het woord onder ons vanmiddag. En gedenk ons zo allen naar de trouw van uw gunst. We bidden u voor onze vrienden uit Spanje die vandaag in ons midden zijn. Die van de prediking van vanochtend geen enkel woord kunnen verstaan. Wilt u ze nochtans uw zegen schenken en ga met ze wanneer ze weer teruggaan naar hun land. Zie zo in uw gunst op ieder van ons neer en verhoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu het vierde vers van Psalm 138. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen. Thank you.